Spiriticus. En dan zullen deze week de catechisaties weer beginnen in plaats van dinsdag nu op maandagavond. Ik heb begrepen dat sommigen daardoor een klein beetje in moeilijkheden geraakt zijn door de verandering van de avond. Maar ik heb er nog niet helemaal zicht op, maar ik wil graag horen van degene die niet op maandag kunnen dat ze zich in ieder geval even bij mij melden en dan zullen we daar een andere oplossing voor zoeken. Maandag, dus morgen, begin ik, zo de Heere wil, weer met de catechisaties. De tijden zijn niet veranderd. Dat wil zeggen van 6 uur tot 7:15, degene die 12, 13 en 14 zijn. Van 7:15 tot 7:30, degene die 15, 16, 17 zijn. En van 7:30 tot 8:15, degene van 18 jaar en ouder. Ik heb in het kerkblad ook iets geschreven over de belijdeniscategorisatie. Er zijn er een aantal die zich bij mij gemeld hebben. Als er nog meer zijn die zich nog niet gemeld hebben, laten ze er dan nu niet langer mee wachten. Degene die maandag niet kunnen, die verwacht ik dan op vrijdag. Maar omdat ik daar nog niet helemaal zicht op heb en omdat het deze vrijdag voor mij ook niet mogelijk is om categorisatie te geven, stellen we die vrijdag categorisatie nog een week uit. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 141ste psalm, psalm 141, en daarvan de versen 10 en 11. Bewaar mij voor het geweld der strikken die tot mijn val mij zijn gelegd, en daarna ook het 11e vers. We lezen het woord des Heren uit de brief van Jacobus. Daarvan het eerste hoofdstuk, de eerste 18 versen. Jacobus 1, vers 1 tot en met 18. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 17. Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar. Wij lezen dus Jacobus 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt, doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt, want die mens mene niet dat hij iets ontvangen zal van den Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid, en de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt en zijn bloem is afgevallen en de schone gedaante van haar aanschijn is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degenen die hem lief hebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde, en de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen.
Thank you.
Gemeente, het is geruime tijd geleden dat we onze Heidelbergse catechismus ter hand namen. We willen vanmorgen weer opnieuw tot ons leerboek terugkeren. En we komen dan bij de 52e zondag. De laatste zondag van onze catechismus. En we willen vanmorgen beginnen met te overdenken wat onze belijdenis zegt op grond van Gods woord in de verklaring van de zesde bede. Dat is dus vraag en antwoord 127. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn dat wij geen ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. We gaan nu samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we in onze gebeden gedenken aan onze broeder Jaap Schuurman van de Akkerweg, die morgen de operatie die allang in de planning was, zal moeten ondergaan. Het zal een ingrijpende operatie zijn. En we willen hem met elkaar ook aan de Heere opdragen, hem en de zijnen. We willen ook gedenken aan Fred Achterberg, die aanstaande vrijdag onder narcose in het ziekenhuis ook een behandeling moet ondergaan. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heere, we willen uw grote naam ootmoedig danken voor het voorrecht dat u ons weer hebt willen sparen en dat wij in welstand aan deze plaats mogen zijn. Er ligt weer een week achter ons, een week waarin wij gedragen zijn door u en gespaard en verzorgd. Een week waarin we inderdaad allerlei zegeningen van u hebben mogen ontvangen, en van al die zegeningen geldt ook dat ze onverdiend zijn en van onze kant verbeurd. Maar u hebt ons nochtans zoveel gegeven. En daar komt dan bij, Heere, dat u op deze eerste dag van de nieuwe week ons met uw goddelijk woord weer tegemoet wilt komen in de verkondiging van dat woord. En daarin bewijst u het zoveel te meer dat u geen lust in ons verderf hebt, in onze ondergang, maar dat u nog lust hebt in ons behoud en dat u dat nog zoekt, o God. Wij bidden van u dat gij ons diep onder de indruk wil doen zijn van al die gunstbewijzen. En dat wij dan ook de gelegenheden die u ons geeft in het heden der genade gebruiken om de zaligheid van onze ziel te zoeken en om te leren u in oprechtheid te vrezen, te dienen en lief te hebben. Heren, laten we de tijd die gij ons geeft toch niet alleen gebruiken voor vergankelijke dingen en voor dingen die voorbij gaan. Zeker, we hebben hier op aarde ook een taak. En als u er ons bekwaamheid voor geeft en krachten voor geeft, dan is dat ook een voorrecht. We hebben hier op aarde ook een plaats die we moeten innemen. De een hier, de ander daar. We hebben hier op aarde ook noden en behoeften die u alleen vervullen kunt. En Heer, ook voor die dingen hebben we te werken. Ook voor de spijze die vergaat, jazeker. Zo wilt u het. En zo wilt u het niet alleen, zo wilde u het niet alleen vroeger, maar zo wilt u het ook nu. Heer, het bewijs is er. Als u de Israëlieten manna gaf, dan werden zij ertoe geroepen om uit te gaan om het op te rapen. En als gij uw hand vandaag opent, inderdaad, dan worden wij geroepen om datgene wat u geven wilt ook in te zamelen en ervoor te werken en er ons voor in te spannen. Maar laten we wel bedenken dat dit alles voorbij gaat En bind u het op ons hart, Heere, dat we hogere en grotere belangen hebben. En dat er meer dingen, ja, dat één ding nodig is. En dat ene, dat is dat wij door u worden onderwezen in de dingen der zaligheid. En dat wij bij u op school mogen gaan om onderwezen te worden door uw Heilige Geest. En dat wij aan de troon der genade verbonden zijn om bij u het eeuwig heil van onze onsterfelijke zielen te zoeken. En genade te zoeken om u oprecht te kennen en te vrezen. Heren, laat de tijd niet voorbij gaan en laten wij de tijd niet laten voorbij gaan. De tijd die zo kostbaar is, zonder dat wij dat heil dat in Christus is, zouden hebben gezocht. O Heere, u gebruikt uw woord om mensen in het hart te raken, om mensen tot bekering te brengen, om geloof te werken. U gebruikt uw woord om onderwijs te geven in de dingen der zaligheid, om mensen wijs te maken tot zaligheid. Wilt u ook de prediking van uw woord op deze dag tot dat alles gebruiken? En wilt u met uw geest krachtig in ons midden werken. Schenk ons uw zegen, uw onmisbare zegen. Uw zegen die wij verzondigd hebben. Ja, Heere, het past ons ook dat te belijden voor uw heilig aangezicht. Want wat er dan ook van uw kant naar ons toegekomen is, daar staat tegenover dat er van onze kant tegenover u de Heere zoveel misdreven is. Alle goede gave en volmaakte gift komt van boven, van de Vader der lichten. Zo hoorden we zojuist uit uw woord. Maar wij hebben daar tegenover zoveel verkeerde en zoveel zondige dingen geplaatst. Van beneden uit, vanuit ons boze en verdorven bestaan, doen wij niet anders, Heere, dan u tergen en onteren. Overtreden we uw geboden en gaan wij tegen uw heilige wil in, doen we onze eigen zin, de begeerte des vleeses en der gedachten, en stellen wij onze wil tegenover de uwe. O God, we hebben vergeving nodig en bekering. We hebben het bloed van Christus nodig en de vernieuwende werking van uw Heilige Geest. Schenk ons daar deel aan. En wil ons, ondanks onze zonden, toch nog een horend en een zegenend God zijn. We bidden u voor hen die hier niet kunnen zijn. Denken we bijzonder en in de eerste plaats wel aan onze zieken. En onder hen aan broeder Schuurman, die morgen die ingrijpende operatie zal moeten ondergaan, Heren. Hij heeft er lang op gewacht en het moest ook steeds weer uitgesteld worden, omdat hij eerst sterker moest worden, maar nu acht de dokter de tijd geschikt om tot de ingreep over te gaan. Maar het zal heel wat zijn voor hem om het te ondergaan, voor zijn vrouw en voor hun kinderen, om in die spanning te verkeren. Het zal ook heel wat zijn voor de doktoren die hem behandelen, om de juiste dingen te doen en de juiste ingreep toe te passen. Heren, zij hebben daar ook wijsheid en inzicht voor nodig. Geef hen wat ze nodig hebben. En geef onze broeder en het hele gezin op u de Heere te mogen vertrouwen. En tot u te mogen vluchten en op u te mogen hopen. Want tenslotte moet het van u komen. Heren, mogen we hem zo aan u opdragen en voor u neerleggen. En u ootmoedig bidden dat u en bij de operatie aanwezig wilt zijn en hem er doorheen wilt helpen en hem ook wilt verblijden door de gunstige uitslag van een en ander. En dat zo ook nog weer ondervonden mag worden dat u goed en goeddoende zijt en dat in tegenstelling tot wat wij verdiend hebben. Heren, laat de gemeente ook mogen meeleven, mogen meebidden in deze zaak en wilt u in uw gunst nog naar onze beden horen en die genadig verhoren. We bidden u ook voor Fred, die deze week ook een behandeling moet ondergaan. Heren, weest u ook met hem en wilt u het ook met hem alles wel maken. En wilt u ook hem geven dat hij ervaren mag dat u nog aan hem denkt. Hij weet dat ook wel, heren, dat dat het belangrijkste is. Niet wat de dokter doet, maar wat u doet en wat u geven wilt. Laat dat in zijn hart echt mogen leven, opdat hij en zijn ouders en de anderen in het gezin de zaak ook biddend aan u, de Heere, mogen voorleggen. En zo ook mogen wachten op de daden die gij wilt doen. Denk aan alle die ziek zijn, die beproefd worden, die tegenheden hebben, die in een weg van zorg geleid zijn. Heren, wat kan er veel zijn in ons leven, waardoor wij het ondervinden dat het woord van u waar is, als uw woord immers zegt dat uit het uitnemendste van de dagen van ons leven moeite en verdriet is. En soms zijn er van die perioden in ons leven dat we bijna niets anders zien dan moeite en verdriet. En het ene wee is nog niet geweest of het andere is er alweer. Heren, zo is het soms in het leven. En als er zijn in ons midden, in het midden der gemeente, die deze tijden doormaken, die van binnen en van buiten vrees en strijd en aanvechting en zorg hebben, Heren, wilt u ze geven dat er toch ook een open toegang tot de troon van uw genade mag zijn. En dat ze maar veel van die weg gebruik zullen maken. Om zoals David het eens deed, zich te sterken in de Heere zijn God. Heren, wij danken u ook voor hen die zegeningen ontvingen en die voorrechten mochten ontvangen. En die zien mogen in wat u geeft, dat u inderdaad goed en goeddoende zijt. Wilt u ons leren in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar te zijn. En voor het toekomende een goed toevoorzicht te hebben op onze getrouwe God en zaligmaker. Heren, hoor ons als wij u bidden om zo aan ons te willen denken en ons zo te willen bezoeken met uw heil. En dan bidden wij niet alleen voor ons hier, maar dan bidden wij voor al die plaatsen waar uw woord verkondigd wordt, waar uw knechten het evangelie uitdragen vandaag en waar de gemeente samenkomt onder de prediking van het woord. Mag dat alles zegen voor de eeuwigheid brengen, Heren. En wilt u erin meekomen en wilt u uw naam erin groot maken en uw koninkrijk uitbreiden. En laat Satan ook vandaag verliezen lijden. Laat hij het moeten meemaken, Heren, dat gij zijn macht breekt. En dat gij mensen die nog onder zijn bewind staan, uit zijn macht verlost en dat u ze overbrengt in uw koninkrijk. Hoor ons dan, o Heren, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit 119, vers 34 en 36, Psalm 119, vers 34. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, en 36, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Er is nog één bede in het Onze Vader die wij met elkaar willen gaan overdenken aan de hand van onze catechismus. En dan is dat in de laatste zondag van ons leerboek, waarin trouwens niet alleen die zesde bede wordt verklaard, maar waarin daarna ook nog weer die lofprijzing en het laatste woord van het Onze Vader, het woordje Amen, worden uitgelegd. Maar dat is allemaal veel te veel stof voor één preek. We beperken ons tot de 127ste vraag en het antwoord, en dat doen we dan ook nog maar zeer gedeeltelijk. Eén bede die aansluit bij de vorige. De vorige, de voorlaatste bede van het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het gebed om vergeving. Maar iemand kan natuurlijk niet om vergeving bidden als hij daarna niet ook nog om wat anders bidt. Ik bedoel dit, je kunt niet aan de Heere vragen of de Heere je je zonden wil vergeven, terwijl je daarna gewoon weer doorleeft. Het gebed om vergeving zal altijd samen moeten gaan met het gebed om bewaring voor de zonde, om heiliging van het leven. En dat is ook het verband tussen de vijfde en de zesde bede. Ze horen bij elkaar. De Heere leert zijn discipelen vragen om vergeving van het bedreven kwaad. Maar tegelijkertijd leert hij zijn discipelen vragen om bewaring voor nieuw kwaad. Om beveiliging, om vernieuwing van het leven, om heiliging door woord en geest. En wat is die laatste bede van het Onze Vader ook nodig? Want, dat komt in het antwoord wel uit, we leven midden in het strijdperk. We leven aan alle kanten omringd door vijanden. En als onze catechismus in dit antwoord de vijanden gaat opnoemen, dan blijkt dat één van de vijanden een vijand aan de binnenkant is, ons eigen vlees. En wat is het gevaarlijk voor Gods kinderen in deze wereld? Om met zoveel vijanden te moeten leven, om zoveel gevaren te moeten trotseren, terwijl ze in zichzelf zo zwak zijn, dat ze geen één ogenblik kunnen staande blijven. Geen wonder dat de Heere tegen zijn discipelen zegt: waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking valt. Maar dat is zwaar werk, om te waken en om te bidden en om te strijden. Zie maar hoe zwaar het was bij de discipelen in Gethsemane, toen de Heer Jezus hen dat zij waakt en bidt opdat ge niet in verzoeking valt. Toen waren ze in Gethsemane en u weet hoe het de discipelen verging in de Olijvenhof. Ze sliepen. Het was zo zwaar. Dat waken, dat bidden, dat strijden, dat proberen aan de verzoeking te ontkomen. Het was zo zwaar dat ze er in zichzelf niet toe in staat en tegenopgewassen waren. En vandaar dat wij in die strijd hulp nodig hebben. Hulp bij God vandaan. En dat wil de Heere Jezus zijn discipelen diep inprenten. Vandaar dat hij ze deze zaken ook in het gebed aan God laat voorleggen. Het is maar niet alleen een opdracht van de Heer aan zijn kerk: waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking valt. Maar de Heere weet ook de kleinheid van hun krachten en de krachten, de sterkte van de vijanden. De Heere weet dat zij het in zichzelf nooit kunnen volbrengen. En daarom, nadat hij de opdracht gegeven heeft, legt hij ook het gebed hun op de lippen. Bewaar ons voor de boze en leid ons niet in verzoeking. Wat betekent dat? Gemeente, we willen ons vanmorgen eigenlijk beperken tot een overdenking van de Bijbelse betekenis van het woord verzoeking. En laat dan de rest van wat er in het antwoord staat over die strijd en over die vijanden en hoe die vijanden getrotseerd kunnen worden en hoe een mens de overhand kan behalen, laat dat allemaal nog maar liggen tot bij leven en welzijn volgende gelegenheden. Maar laten wij ons eerst eens proberen vanuit het woord van God een duidelijk beeld te vormen van wat de Heere bedoelt met verzoeking. En als we dan de schrift nagaan, dan zien we wel geteld 3 soorten verzoekingen. In de eerste plaats, wij kunnen God verzoeken. In de tweede plaats, God kan ons verzoeken. En in de derde plaats, Satan kan ons verzoeken. In die 3 betekenissen komt het woord verzoeking of verzoeken in de Bijbel voor. Wat zou nou bedoeld zijn in de 6e bede? Ik denk met name de laatste betekenis, dat Satan ons verzoekt. En ik geloof dat overigens ook de 2e betekenis in deze 6e bede bedoeld is, of zeker bedoeld kan zijn, dat God met verzoekingen komt. Maar ik zou toch ook niet helemaal willen uitsluiten dat die eerste vorm van verzoeking ook in deze 6e bede begrepen is. En dat de Heere ons leert om te bidden dat we dat nooit zullen doen. God verzoeken. Wel nu, laten we bij elk van deze 3 betekenissen van het woord verzoeken een ogenblik stilstaan. En dan begin ik bij wij kunnen God verzoeken. En gemeente, dat is een groot kwaad. We lezen bijvoorbeeld dat de Israëlieten dat kwaad bedreven hebben. En dan denk ik aan wat we daarvan vinden in de 95e psalm. Waar het als een waarschuwing door de dichter wordt gegeven. Van, namens de Heere, verhard uw hart niet. Gelijk te Meriba. Gelijk ten dagen van Massa in de woestijn. Waar mij uw vaders verzochten, mij beproefden, ook mijn werk zagen. Massa en Meriba, dat waren de plaatsen waar het volk van Israël de Heere verzocht. En dat brengt ons naar de geschiedenissen van Israëls woestijnreizen. Met name het 20e hoofdstuk van het boek Numeri. En die geschiedenis die kennen we wel, jongens en meisjes, jullie ook. Dat is de geschiedenis waarin de Israëlieten geen water hadden. En dat was de 2e keer al. God had al die jaren, er zitten ongeveer 38, 39 jaren tussen de 1e en de 2e keer. God had al die jaren voor Israël gezorgd, niet alleen door zijn manna te geven, maar ook door zijn water te geven. De 1e keer, je weet dat, moest Mozes op de rotssteen slaan. En toen gebeurde dat grote wonder dat er water uit die rotssteen kwam en dat Israël en dat al de Israëlieten en dat zelfs ook het vee van de Israëlieten overvloed van drinken had. Maar toen is het later nog eens een keer gebeurd dat ze geen water hadden. En toen zijn ze naar Mozes en naar Aaron gegaan en ze waren heel boos, de Israëlieten. En ze zeiden lelijke dingen tegen Mozes en Aaron. En ze tergden Mozes en Aaron. En ze daagden ze uit dat zij voor water moesten zorgen. En toen is Mozes ook heel boos geworden. En in plaats dat hij toen, zoals de Heere gezegd had, op de rotssteen sloeg. Toen deed wat de Heere gezegd had, dat hij tegen de rotssteen moest spreken, heeft hij toen in boosheid op die rotssteen geslagen. En net gedaan alsof hij water tevoorschijn zou halen. Weet je, de Heere noemt dat gedrag van de Israëlieten, dat ze hem verzochten, dat ze hem uitdaagden, dat ze God tergden. Wat waren ze brutaal en ze deinsden er niet voor terug om zo tot God en tot zijn knechten te spreken. En dat heeft de Heere heel hoog opgenomen. Dat is ook een vreselijk kwaad. En elke keer als een mens God verzoekt, elke keer als een mens God uitdaagt, dan is dat een heel erg kwaad. Vandaar dat de dichter van Psalm 95 ook zegt, doe dat niet. Laat dat gebeuren uit het verleden. Laat dat gedrag van Israël toen bij Meriba u tot een afschrik wezen. Wees daar maar gerust bang voor zo'n gedrag. Spreek God nooit tegen. Daag God nooit uit. Zelfs niet in uw gedachten. En hoe kwam het dat de Israëlieten toen niet omkwamen? Hoe kwam het dat ze niet werden weggevaagd van de aardbodem? Het was alleen aan de langmoedigheid en de goedertierenheid van de Heere te danken dat ze nog in leven bleven. Wel nu, dat gevaar lopen wij ook, dat we God verzoeken. Dat kan ook uit ons boze hart opkomen. En dienen we dan niet eerbiedig te luisteren naar het vermaan dat de Heere gesproken heeft, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Hoe wij dat dan misschien kunnen doen, God verzoeken? Nou, als je je onnodig in allerlei gevaren begeeft, als je roekeloos leeft, roekeloos en zorgeloos door het leven gaat, als je met een opgevoerde motor 80 rijdt, dat is ook God verzoeken. En als je jezelf op allerlei manieren aan gevaren blootstelt zonder dat het nodig is. En als je ook je geestelijke welstand verwaarloost en zonder waarachtige bekering voortleeft. En als je in het gebruik van de middelen niet getrouw bent. En als je niet gedurig bedacht bent op dat ene nodige. Dan leven wij voor dit leven en dan maken we alles. Dan doen we alles om vooruit te komen en om een baan te hebben en om te verdienen en om het goed te hebben in dit leven. En als dat alles is. Als dat alles is waarvoor we leven, dan verwaarlozen we onze ziel. En dan slaan we het woord van de Heere eigenlijk in de wind als de Heere tot ons zegt, joh, denk erom, één ding is nodig. Zitten we wel eens aan de voeten van de Heere Jezus om door hem onderwezen te worden? Gebruiken we zijn woord en de andere middelen om wijs te worden tot zaligheid? Of hangt het er allemaal maar zo'n beetje bij in ons leven? En geven we geen acht op de wezenlijke belangen van ons leven? Zoeken we het niet echt geborgen te zijn voor de eeuwigheid? We weten dat de dag van onze dood komt. Zijn we bereid om te sterven en God te ontmoeten? Ik stelde die vragen vorige week zondagavond ook. En nou is er weer een week voorbij. En hoe is het nu in de afgelopen week met die vragen geweest? Zijn we nu bereid om als de Heere ons roept ook te komen en het leven te verlaten? Hebben wij verzoening gevonden in het bloed van Christus? Is het woord dat God met zoveel zorg gegeven heeft en waar hij zijn Heilige Geest de eerste auteur van wilde laten zijn, dat woord dat hij al de eeuwen door tegen aanvallen in bewaard heeft gehouden, dat woord dat hij ons heeft toevertrouwd, is dat woord ons al dierbaar geworden? En beseffen we al dat dat woord het alleen is waardoor wij de weg der zaligheid kunnen vinden en waardoor we God kunnen vinden en waarin we zijn stem kunnen horen? O, laten we niet tegen onze ziel zondigen en laten wij God niet verzoeken door de middelen der genade te verzuimen en te verwaarlozen. Jongens en meisjes, we gaan van de week weer met catechisatie beginnen. Ik hoop dat je trouw komt en ik hoop dat je trouw leert en ik hoop dat je luistert en ik hoop dat je helemaal meedoet, want het gaat daar ook weer om de vraag hoe je zalig kunt worden. En ouders, ik verwacht van u, en dat mag toch, dat u daar ook in meeleeft. En ik verwacht van u, en dat mag toch, dat u daar ook in meeleeft en in meewerkt. En dat dat catechisatieuurtje maar niet iets is van een bepaalde avond in de week en dan verder geen enkel vervolg heeft thuis. Maar dat zijn de dingen waar u thuis ook over kunt spreken met uw kinderen en waar u aanknopingspunten misschien in kunt vinden om ook uw ouderlijke taak en plicht tegenover de geestelijke welstand van uw eigen nageslacht na te komen en te beleven. En laten we zo toch bezig zijn met datgene wat God ons geeft, de genademiddelen, om er winst mee te doen. En om er vrucht uit te krijgen. En laten we niet, nogmaals zeg ik het, God verzoeken door slordig ook in dat opzicht te leven met onszelf en met onze kinderen. Laten we biddend gebruik maken van wat God in zijn goedheid ons nog geeft. Terwijl anderen het zonder moeten stellen. Die van het woord niet weten en van de weg der zaligheid nooit gehoord hebben. En van de Heer Jezus Christus geen idee hebben. Maar wij krijgen al die dingen zonder dat we erom gevraagd hebben. Zomaar aangeboden omdat de Heer ons behoud zoekt. O, laten we dan zelf ook ons behoud zoeken met ingespannen kracht. Niet alleen is er de mogelijkheid dat wij God verzoeken. Als de Heer Jezus dat bedoeld heeft in de zesde bede, dan bedoelt deze bede ons op te wekken om God aan te lopen als een waterstroom en hem te bidden. Heere, bewaar ons toch voor dat soort verzoekingen. Dat we u zouden tergen. Dat we u zouden onteren. Maar er is nog een tweede mogelijkheid. Die ons in de schrift ook wordt verkondigd. God kan ons ook verzoeken. Ik weet dat als ik dat zo zeg, dan behoeft dat wel enige verduidelijking. Is dat waar? Verzoekt God een mens wel eens? Laat ik een paar voorbeelden noemen. In het 20e hoofdstuk van Exodus. Dat is het hoofdstuk van de wetgeving, maar nadat in dit hoofdstuk de wet is weergegeven, lezen wij dat Mozes tot het volk zegt, vrees niet, want God is gekomen opdat hij u verzocht en opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn dat gij niet zoudt zondigen. En iets dergelijks vinden we in het boek Deuteronomium. Het 8e hoofdstuk, als Mozes na de woestijnreis met het volk nog eens terugblikt op die jaren. En gij zult gedenken aan al de weg die u de Heere uw God deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft. Opdat hij u verootmoedigde. Om u te verzoeken. Om te weten wat in uw hart was. Of gij zijn geboden zoudt houden of niet. U ziet, dat gebeurt dus. Exodus 20, Deuteronomium 8, en dat zijn maar twee van de vele plaatsen, laten ons zien dat God dat inderdaad wel eens doet. Mensen verzoeken. Maar dan moet u dat woord verzoeken goed begrijpen. Dan is de verzoeking die God op onze weg plaatst, niet met de bedoeling dat we zouden zondigen. Dat is het verschil als God verzoekt en als de duivel verzoekt. Als de duivel een mens verzoekt, en dat is het derde wat we zo meteen overdenken willen, dan doet hij dat met de bedoeling om ons te laten struikelen, te laten vallen in de zonde. Maar als God verzoekt, dan doet hij dat met hele andere bedoelingen. En daarom zou je dat woord verzoeken, als het van God gebruikt wordt, misschien ook wel vertalen kunnen met beproeven. Mozes zegt tegen Israël dat de Heere Israël 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij ze zou verootmoedigen om hen te beproeven, om hen op de proef te stellen, om hen te testen of ze in zijn gewegen zouden wandelen en zijn geboden zouden houden of niet. Nu, en dat is het woord dat op andere plaatsen in de Bijbel ook gebruikt wordt. Verzoeken in de betekenis van beproeven. We vonden dat ook in het hoofdstuk dat we gelezen hebben. In de brief, het eerste hoofdstuk van de brief van de broer van de Heer Jezus, Jacobus. Direct in het begin al, nadat Jacobus zich bekend gemaakt heeft en nadat Jacobus het adres geschreven heeft in het eerste vers van hoofdstuk 1. Direct al, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen, maar dan in de zin van beproevingen valt. Wetende, dat ziet u dan ook in het derde vers, dat de beproeving van uw geloof leidzaamheid werkt. En dan nog een keer in datzelfde hoofdstuk in vers 12. Zalig is de man die verzoeking, beproeving verdraagt. Want als hij beproefd zal zijn geweest, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degene die hem lief hebben. Waarom schrijft Jacobus deze dingen? Waarom schrijft hij ze in zijn brief? Nou, omdat die mensen aan wie hij schrijft het niet makkelijk hadden. Ze waren de 12 stammen in de verstrooiing. En waarom waren ze in de verstrooiing? Omdat ze uit elkaar gejaagd waren. Er waren vervolgingen losgebroken. Het was een tijd van verdrukking. Het was een tijd voor degenen die bij de Heere Jezus hoorden van zorg en moeite en nood en strijd en angst. Het leven was onzeker, de dood dreigde. En dan is er alle reden, zouden wij zeggen, om te klagen. Er is de neiging er inderdaad toch wel eens om te klagen. Waarom doet God het toch zo? Waarom krijgen wij niet een plekje waar we rustig kunnen wonen? Waarom is ons leven elk uur in gevaar? Waarom gunnen ze ons geen vrijheid om ons geloof te belijden en de Heere te dienen naar ons geweten? Niet waar, die vragen, die klachten, die aanklachten kunnen zomaar opkomen. Maar Jacobus zegt: niet doen, niet klagen, zeker God niet aanklagen, niet murmureren, maar acht het voor grote vreugde. Nou staat Jacobus toch wel een beetje buiten de werkelijkheid, nietwaar? Wie kan er nou blij zijn als hij verdrukt wordt? Wie kan er nou blij zijn als zijn leven zwaar en moeilijk is? Wie kan er nou blij zijn, zoals de apostel hier zegt? Is het dan zo makkelijk? Kun je dan zomaar luchthartig door alle dingen heen leven? Nee, dat bedoelt Jacobus ook helemaal niet. Waarom zegt hij, acht het voor grote vreugde? Hierom, omdat hij zijn lezers duidelijk wil maken dat God wel weet wat hij met die mensen doet. God zendt die beproevingen. God zendt die kastijdingen. En zou de Heere ze zenden als hij zou weten dat die mensen in de kastijding en onder de beproeving zouden bezwijken? Zou de Heere ooit een van de zijnen in de storm brengen, als hij niet van plan zou zijn om hen in de storm nabij te zijn? Had de Heere Jezus zijn discipelen uitgestuurd in die nacht op de zee van Galilea, in die stormnacht, zonder dat hij met hen meeging aan boord? Had hij dat gedaan terwijl hij zijn handen van hen aftrok? Zou hij ze uitgestuurd hebben terwijl hij niet van plan was hen met zijn liefde en met zijn blik vast te houden? Gaat het pad van een van Christus' discipelen ooit door de zee heen, als de Heere niet van plan is zijn belofte waar te maken? Als ge door het water zult gaan, zal ik bij u zijn. En het geloof dat hij zelf gewerkt heeft, het geloof dat zijn maaksel is, als hij dat in de smeltkroes gooit, in de oven der beproeving werpt, doet hij dat dan met de bedoeling dat het daar in die oven zal smelten en verteren en vergaan? Nee, de Heere weet wel wat hij doet als hij de zijnen in beproevingen leidt. Hij doet dat met de bedoeling dat hun geloof gelouterd zal worden. Hij doet dat met de bedoeling dat zij er niet minder, maar beter van zullen worden. Hij doet dat opdat ze zouden leren om gans en al op hem te vertrouwen en alles kwijt te raken van zelfvertrouwen en steunen op zichzelf. Ik denk aan Paulus. Paulus heeft in Romeinen 5 geschreven over het roemen in de verdrukking. En daar heb je nou net hetzelfde als wat Jacobus zegt. Acht het voor grote vreugde als geen velerlei verzoekingen valt. Paulus zegt, wij roemen in de verdrukkingen. Wat is dat voor taal? Dat is een taal waarvan de wereld niets begrijpt. Waarvan de godsdienst ook niets begrijpt. Maar dat is een taal die geleerd wordt op de school van de beproeving. En waar de Heere de zijnen vormt. Hoe leerde Paulus dat? Roemen in de verdrukkingen. Hij heeft er zelf wat van verteld. Een stukje uit zijn eigen leven. 2 Korinthe 12. De geschiedenis waarin Paulus vertelt dat de Heere hem een doorn in zijn vlees gegeven heeft. Dat was voor Paulus verdrukking. Dat was geen kleinigheid. Een apostel heeft daar last van gehad. Hij vergelijkt dat met een engel des Satans die hem met vuisten slaat. O, dat heeft de apostel slapeloze nachten gekost. Ik weet niet wat het geweest is. Hoe je dat precies in moet vullen, dat doet er ook niet toe. De Heere heeft dat voor ons verborgen gehouden en daar heeft de Heere wel een reden voor gehad. En we gaan geen tijd verknoeien met gissingen en proberen erachter te komen wat dat geweest zou zijn. Maar dit is zeker, als Paulus het zo ondervindt dat hij een engel des Satans naast zich heeft gekregen, die hem met vuisten slaat, dan heeft de apostel daar een zwaar deel aan gehad. En dan is het hem moeilijk geweest en geen wonder dat hij schrijft, ik heb de Heere 3 maal gebeden. Dat hij geworsteld heeft, dat er perioden in zijn leven waren van intense en ingespannen gebedsworstelingen. Dat de Heere hem toch van die doorn, van die Satansengel zou verlossen. Maar waarom stak de Heere die doorn in zijn vlees en waarom zette de Heere die Satansengel naast Paulus? Waarom? Opdat Paulus zou leren roemen in de verdrukkingen. Paulus heeft dat inderdaad geleerd. Hij zegt, ik heb begrepen waarom dat was. Het gevaar dat bij mij is. Het gevaar dat misschien meer bij mij aanwezig is dan nog weer bij anderen. En dat hangt samen met de bijzondere voorrechten die ik van de Heere gekregen heb. Ik heb ook inderdaad heel veel van de genade Gods ontvangen. In mijn werk, in mijn ambtelijk werk, maar ook in mijn persoonlijke beleving. Toen ik opgetrokken ben geweest in de derde hemel en daar dingen heb gezien die het niet betamelijk zijn uit te spreken. Paulus heeft ook in de persoonlijke beleving dingen ontvangen waar Petrus bijvoorbeeld niet van wist. En waar Johannes ook geen zicht op had. En nou ligt het gevaar voor de hand en Paulus heeft net zo'n arglistig en verdorven hart als welk ander kind van Adam ook. Dat Paulus zich zou gaan verheffen. Dat hij hoogmoedig zou gaan worden. Dat hij zichzelf zou gaan beroemen op wat hij meemaakte en op wat hij was en op wat hij deed. En dat hij zichzelf een pluim op de hoed zou steken en zichzelf boven anderen zou gaan verheffen. En dat wil de Heere voorkomen. Want ook die begenadigde en grotelijks bevoorrechte Paulus moet een nietig, klein en afhankelijk en ootmoedig mensenkind blijven. En zijn eigen gedachten moet hij helemaal leren opgeven. God weet veel beter voor Paulus wat hij nodig heeft dan dat de man het zelf weet. En Paulus moet leren dat Gods kracht niet in Paulus kracht volbracht zal worden, maar in Paulus zwakheid. En vandaar die doorn en vandaar die Satansengel en vandaar die vuistslagen. Maar als God het in zijn liefdevolle wijsheid zo beschikt, dan kan Paulus het wel eens zwaar hebben onder die vuistslagen. Maar dan mag hij toch leren om te roemen in verdrukkingen. En dan kan Paulus het leren, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Als ik niets meer over heb. Als ik geen reserves meer heb. Als mijn handen leeg zijn. Als ik weer ter neer lig. Als ik weer arm en behoeftig ben. En als ik zomaar weer als een arme en ellendige tot mijn God mag vluchten. En op de Heere mag steunen. Dan heb ik genoeg. Want hij heeft gezegd. Mijn genade is u genoeg. En toen Paulus op deze leerschool van het lijden van de beproevingen gekomen is. Toen kon hij het zelf zeggen. Hij schrijft het aan Timotheus. Ik verdraag alle dingen. Om der uitverkorenen wil. Is Paulus nou minder geworden in de verdrukkingen? Is hij erop achteruit gegaan? Naar de ogen en naar de maatstaven van de wereld gemeten wel. Misschien als het gaat om succes dan wel. Maar als het gaat om de beleving van de genade Gods. Is hij er niet op achteruit gegaan. Zijn geloof is gestaald en gesterkt. En hij heeft die les geleerd dat je aan genade genoeg hebt in leven en in sterven. Er zijn meer voorbeelden in de schrift. Ik denk aan een voorbeeld uit het Oude Testament. Abraham. Gaat u even met me mee naar het 22e hoofdstuk van Genesis. Dat is wat geweest toen God daar aan Abraham verscheen. En toen hij tegen Abraham zei, ga uw zoon offeren. Ga uw zoon offeren. Dat kind waar Abraham zo lang op gewacht heeft. Het kind van de belofte waar alles eigenlijk van afhing. En nu moet Abraham dat kind gaan offeren. Hoe kan een mens dat doen? En wij moeten maar niet vragen wat het Abraham gekost heeft om alles in gereedheid te brengen voor de reis. We moeten maar niet vragen wat het Abraham gekost heeft om het aan Sarah te vertellen wat God tegen hem gezegd heeft. En wat er door hem heen gegaan is onderweg, toen hij met zijn knechten en ook met Isaac en zijn jongen op weg was naar de berg die God hem wijzen zou. Wat een strijd! Wat een beproeving! Wat doet God nu? Hoe kan God dit nu menen? En dan die aanvechting die verhevigd wordt. Als Isaac naast hem loopt en als Isaac op een gegeven ogenblik tegen zijn vader zegt, vader, nou hebben we wel hout bij ons en we hebben wel vuur bij ons, maar waar is nou het lammetje dat we moeten gaan offeren? En als Abraham het dan niet tegen zijn kind zeggen kan, jongen, jij bent het lam. Wat zal er in de ziel van deze beproefde man omgegaan zijn? En zo doet God dat. Zo heeft de Heere ook het geloof van Abraham beproefd. Is Abraham er nou minder van geworden? Kijk, ik zei net, we moeten maar niet vragen wat er in zijn ziel omgegaan is. En toch mogen we het wel vragen. In die zin dat we de schrift daarbij mogen naspreken. Want wat is er nou gebeurd onderweg? Wat is er nou gebeurd toen Abraham daar, ik denk toch wel voor een groot deel zwijgend, zijn weg naar de Moria maakte. En niet in de stemming was om te praten met zijn knechten. Dat is toch zo in zulke omstandigheden. Dan ben je het liefst alleen en dan kan gezelschap zelfs een last zijn. En als die knechten wat tegen hem zeiden, dan zal Abraham zo kort mogelijk geantwoord hebben. Want hij wilde met zijn gedachten, nee, hij wilde met God alleen zijn. En wat is er toen gebeurd in Abrahams ziel? Tijdens die beproeving. Dit, dat zijn geloof geoefend is. En in het geloof kon hij straks dat kind op het altaar leggen en vastbinden. En in het geloof kon hij het mes nemen. En toen hij het mes in de hand had, kon hij ook in geloof dat mes in de borst van Isaac steken. Wat voor geloof dan? Hebreeën 11 zegt het. Dat geloof dat God machtig was om hem dit kind uit de dood weer terug te geven. En nog nooit was het geloof van Abraham tot zo'n hoogte gestegen dan juist toen God hem in de smeltkroes van de beproeving wierp. En toen heeft Abraham het geweten en achteraf ook de zekerheid erover gekregen, want God geeft er door zijn getuigenis ook van binnen zekerheid van. Toen Abraham dat offer had willen brengen en toen heeft God ingegrepen en gezegd, nee, nu niet verder, Abraham. Nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. En dat u blind in de toekomst en willig in het gebod ook mijn onbegrijpelijke bevelen uitvoert. Met meer respect voor mijn wil dan voor uw eigen gedachten. En zo kreeg Abraham de zekerheid. Is hij er minder van geworden? En daarom zegt Jacobus het. Acht het voor grote vreugde. God wist wel wat hij deed toen hij dit tegen Abraham zei. God kende de kracht van zijn eigen werk. God kende de kracht van zijn genade. En de Heere drukt dan wel met één hand neer. Maar met de andere hand ligt hij op en beurt hij op. Zodat de ziel niet bezwijkt. Denk eens aan Job. Wat was het voor Job zwaar? Wat legde de Heere Job veel op? En moet Job nou zeggen, als die stormwind dat huis heeft neergeslagen waar al zijn kinderen in zaten, zodat ze alle 10 onder het puin bedolven zijn. En toen die knechten kwamen om te vertellen dat de kamelen gestolen waren en dat de schapen dood waren en dat alles, al zijn bezittingen verdwenen waren. Moet Job dan zeggen, als zijn vrouw tegen hem zegt, zegen God en sterf. En als zijn eigen gezondheid geweken is en als hij aan een verschrikkelijke ziekte leidt, waar hij pijn van leidt en waar hij jeuk aan heeft, zo erg, zo hevig, dat de schrift zegt dat hij zich met een stuk van een pot, van een bloempot zit te schrappen en zich zo probeert wat van zijn pijn en van zijn jeuk af te helpen. Moet Job dan zeggen, als zijn vrienden daar 7 dagen bij hem zitten, zwijgend in ontzetting over het leed dat over Job gekomen is, moet Job dan zeggen, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, als geen velerlei verzoekingen valt? Hoe kan dat toch? Als alles zo tegen is en als God zoveel oplegt. Is Job er minder van geworden? Zijn geloof is gelouterd. En hij moet dan wel zijn hoofd in het stof, zijn mond in het stof steken en zeggen, ik verfoei mij. Maar zijn geloof is gelouterd. Nog nooit eerder had Job dat zo gezegd. Maar in de verdrukking en in de benauwdheid heeft hij het mogen uitroepen, zou hij mij doden. Dan zal ik nog op hem hopen. En nog nooit eerder dan juist in die tijd van benauwdheid en van verdrukking, toen niemand zorgde voor zijn ziel, heeft hij zich aan het woord Gods mogen vastgrijpen en zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Is hij er minder van geworden, deze leider van de oude dag? Bovendien, en dat wist Job niet, het had een achtergrond. God rechtvaardigt zichzelf in het lijden van Job. En dat element dat kan er ook bij zitten als een ander van Gods kinderen in de weg van beproeving geleid wordt. God heeft niet alleen met die mens te maken. Maar God heeft ook met de grote aanklager, de verklager der broederen te maken. De duivel die in de catechismus ook afzonderlijk genoemd wordt. En die denk ik ook in de bede van de Heere Jezus afzonderlijk bedoeld wordt. Maar verlos ons van de boze. Want wat was het? Is het om niet dat Job God dient? U hebt hem zo gezegend, hij is gezond. Hij heeft een gelukkig gezin, hij heeft rijkdom, hij heeft bezittingen. Ja, dan zal een mens God wel dienen. Loondienaars zijn het allemaal, zegt de duivel tegen God. En dat is een krenking van de eer van God. Dat is een belediging van de eer van God. Dat is ook een belediging van het genadekarakter van het werk dat de Heer in Job en in anderen verricht. En dan zegt de Heer, dat zal ik bewijzen, duivel. En dan moet Job inderdaad beproefd worden. En dan moet hij tot het uiterste beproefd worden. Maar Gods eer staat op het spel en is het geen zegen. Is het geen reden tot vreugde? Job heeft dat niet geweten, maar tegen die achtergrond mag je dat woord van Jacobus wel lezen. Is het geen reden tot vreugde? Als God het, mag ik het eens zo zeggen, met Job aandurft en dat hij tegen de duivel zeggen kan, nou neem hem dan alles maar af. Zou God dat gezegd hebben als de Heere één ogenblik vrezen moest dat Job dan God zou verloochenen?
Zou de Heere Satan die vrije hand gegeven hebben als de Heere geweten had? Oh, maar dan zinkt Job neer en dan komt er van hem niets terecht. Nee, dan zou God het niet gedaan hebben. Maar dat God het aan Satan zo rustig toe kan laten om Job te beproeven en om Jobs bezittingen weg te nemen en om Jobs gezondheid weg te nemen en om Job in de grootste ellende te storten, dat garandeert dat de Heere voor dat geloof van Job instaat. Dat betekent het als we lezen: acht het voor grote vreugde, want de beproeving werkt leidzaamheid. En degene die beproefd wordt en die beproefd blijkt, die zal de kroon des levens ontvangen. O nee, de Heere is er niet bang voor dat zijn werk bezwijken zal. En dat Satan het winnen kan. Wat moeten wij dan doen? Leid ons niet in verzoeking. Betekent dat wij God zullen vragen: Heere, breng ons nooit in zulke omstandigheden waarin we beproefd worden, waarin we in de smeltkroes geworpen worden? Nee, dat betekent het niet. Het betekent dat wij bidden: Heere, als u dat nuttig en nodig oordeelt, om als een Job of als een Abraham of als een Paulus uw kerk, uw volk, uw kind te beproeven, door ze hier in te korten en door ze daar wat af te nemen en door ze daar in de moeite te brengen en door die tegenheden te zenden en die storm in hun leven en dat noodweer in hun leven te zenden. Laat dan met de beproeving ook de uitkomst gegeven worden. En wat u ons onthoudt, Heere, onthoudt ons uw genade niet. Onthoud ons die genade die genoeg is niet. En geef dat wij in dat vertrouwen mogen leven. En in dat vertrouwen mogen lijden. En in dat vertrouwen onze verliezen mogen aanvaarden. En in dat vertrouwen de doorn in ons vlees meedragen. En in dat vertrouwen de engel des Satans niet wegbidden en afbidden. Bidden, maar er vrede mee hebben als u het zo bestuurt. Want u kastijdt een iegelijk zoon die u aanneemt. En alle kastijding, als zij tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Dat zeker. En zo wordt het ook beleefd, dacht u bij Job niet? Een zaak van droefheid. Hij heeft geweend, hij heeft geschreid, hij heeft gezucht. En Abraham was het geen zaak van droefheid. Maar na deze werpt ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Degene namelijk die erdoor geoefend worden. Geoefend, gelouterd, gezuiverd, gereinigd. En die zo meer en meer leren leven uit die wetenschap. En daar heeft de mens in leven en sterven genoeg aan. Mijn genade is u genoeg. Gemeente, ik laat dat laatste maar zitten. Dat is stof voor een volgende preek genoegzaam. Dat Satan ons ook kan verzoeken en hoe de bedoeling van de duivel daar is. En wat dat allemaal teweeg kan brengen in het leven. Laten we het hier maar bij laten. Liggen de dingen misschien in uw leven zo dat de Heere u aan het beproeven is, aan het snoeien? Dat beeld gebruikt de schrift ook niet waar, de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Elke rank die vrucht draagt, die mag zomaar niet in het wilde weggroeien. Iemand die een klein beetje verstand heeft van wijnstokken en van druiven, die zal dat toch ook weten, dat je zo'n rank niet zomaar in het wilde weg kunt laten groeien. Die moet gesnoeid worden, ingekort worden. En dat doet pijn. En dat geeft verlies. Maar het is niet met de bedoeling om de vruchten minder te laten worden. Maar juist de vruchten meer te laten worden. Opdat hij veel vrucht draagt. Dat is Gods bedoeling. En om het ons te doen beleven. Dat wij maar niet moeten kijken op wat we hebben. En op wat we bereikt hebben. En op wat wij willen. En al die prestaties en al die vroomheid. En al die dingen van onszelf. Die doen het niet. Die leggen bij God geen gewicht in de schaal. Die zijn ook geen echte voorbereiding voor de dood en voor de eeuwigheid. Maar hoe wordt een mens voorbereid voor dood en eeuwigheid? Als God hem gaat leren die les, dat zijn genade genoeg is. En dat wij aan dat woord van God genoeg moeten hebben. In leven en sterven, om daarop te steunen en daarop te vertrouwen en daar alles in te vinden. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, als geen velelei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof leidzaamheid werkt, maar de leidzaamheid hebben een volmaakt werk. En zalig de man die verzoeking verdraagt. Als hij beproefd zal zijn, zal hij van God de kroon des levens ontvangen. Dat is het wat de Heere al de zijnen, al zijn beproefden, als een kerk in het strijdperk, in het vooruitzicht stelt. Hier is het een zeer lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat. Maar die werkt een uitnemend, heerlijk gewicht ter zaligheid. En als we erdoor geoefend mogen worden, dan zullen we God kunnen danken. Heere, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Amen. We zingen Psalm 19, het zesde vers. Wij samen danken. Heren, het past ons ook nu weer uw naam met dankzegging te erkennen. Groot en goed bent u. En u bewijst dat, Heren, daarin dat wij uw goddelijk woord mogen hebben. En wat u daarin vertelt, dat laat het ons ook zo duidelijk zien dat u een goed en een goeddoend God bent. Ook al gaat u wel eens wegen van beproeving, wegen van raadselen, wegen waar Abraham en Job van moeten zeggen: ik begrijp het niet. En waarin het ook wel eens ondervonden wordt: ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. En toch, Heere, u weet wat u doet. U wist het bij Abraham, bij Job, bij Paulus, bij al de uwen, vroeger en later. En er is er niet één die door u vergeten wordt. Er is er niet één die door u in de steek gelaten wordt. En hoe de weg ook is, en Heere, u weet wat er allemaal zijn kan. Hoe de beproevingen ook zijn. En de kastijdingen en de tegenspoeden. Degene die ermee onder u mag komen. Die wordt er niet minder van. Integendeel. U leert die les, die rijke les. Mijn genade is u genoeg. U beproeft het geloof. U reinigt. U heiligt. U vernieuwt. Heren, u gaat zo uw eigen werk. Opdat het koren rijp zal zijn. Op de dag van de oogst. En dan binnengehaald kan worden. En als dat dan uw bedoeling is, Heren, leer ons dan zeggen, ga dan uw gang maar, Heren, zoals u weet dat het goed en nuttig is. Geef dat wij bij dat volk mogen horen, dat in oprechtheid voor u mag bukken. Dat volk dat bij u mag schuilen, dat op uw heil mag hopen. En hoe het dan ook, hoe de les ook geleerd wordt, Heren, maar mogen we bij dat volk horen dat echt ook van genoegzame genade mag leren leven. Zegen ons, ook het verdere van deze dag. En wilt u ons geven dat we mogen ijverig zijn in het gebruik van de middelen der genade. En dat wij de kostbare levenstijd toch niet zomaar zouden laten voorbijgaan. Maar dat we die gebruiken om onze ziel gered te krijgen. Om u de Heere tot ons deel te krijgen. Om de kracht van Christus bloed te leren ervaren. En om de vernieuwende werking van Gods geest te leren kennen. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 139, het 14e vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.